Israël dat de rechtvaardigheid zocht, heeft niet gevonden wat het zocht, maar is verhard geworden. En zoals gezegd en herhaald, dat gaat over het Joodse volk in onze dagen. Daarom staat er ook tot op de huidige dag. Maar deze woorden uit Jesaja 6 worden in het Nieuwe Testament ook op andere plaatsen aangehaald. De woorden namelijk over de verharding die over dit volk zou komen en inmiddels ook gekomen is. Want het is een van de kenmerken van dat volk als zodanig. Dat is niet aardig om te zeggen, maar daarvoor zijn we natuurlijk ook niet gekomen om aardige dingen te zeggen. Deze woorden uit Jesaja 6 worden namelijk ook in de eerste plaats nog herhaald in Jesaja 29. Tamelijk letterlijk. Dat is Jesaja 29 vanaf vers 10. Dat is een profetie over Jeruzalem. En daarmee over het volk van Jeruzalem. Beslot was Jeruzalem uw heilige stad. Dat wil zeggen van het Joodse volk primair. En er staat in Jesaja 29 vers 10, want de Heere heeft over jullie uitgegoten een geest des diepen slaaps, en u heeft je ogen toegesloten, de profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Dat zijn de leidslieden van het volk, uiteraard. En daarom is uw lieden alle gezicht, alle visioen en alles wat men ziet geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan zeggen, dan lees toch dit en hij zegt, ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan zeggen, dan lees toch dit en hij zegt, ik kan niet lezen. Enzovoort. En nee, dit is een beschrijving van het Joodse volk. Ik zei niet van een Jood, ik zei zelfs niet van de Joden. Ik zei uitdrukkelijk van het Joodse volk. En dan te bedenken dat dat volk per definitie, nou ja, ik weet niet of er een definitie is, dat weten ze zelf ook niet namelijk, maar dat is het volk dat geacht wordt Torah te leren. De dagen door te brengen met het lezen van de wet. Dat wil zeggen de Torah, en zij verstaan daaronder de vijf boeken van Mozes. Die moeten ze leren lezen. En die mogen ze niet met de vinger aanwijzen, maar dat moeten ze doen met de jat. Want zo heet dat stokje met het handje eraan. Want een handje heet een jat. Wij kennen dat ding ook, en dat is om onze rug te krabben. Dat kent u dat? Zo'n ding. Maar dan moeten ze met een stokje aanwijzen, want dat mag niet met de vinger zelf. Het is heilige schrift. Het is heel heilige schrift. Enzovoort. En dat moeten ze op toon kunnen, hardop kunnen voorlezen. Waarbij men alleen de medeklinkers krijgt, want de klinkers bestaan officieel niet in het Hebreeuws. Dus dat is tamelijk moeilijk. En op toon. Melodie, ja, zoiets. En dat leert men dan. Maar of men leest, u weet wat lezen betekent, het woord lezen, in essentie, is verzamelen. Dat is wat het betekent. Verzamelen. Bijeenbrengen. Daarom kun je niet alleen boeken lezen, je kunt ook aren lezen. Toch? Bij voorkeur op de plaats van zulk een. Maar goed, daar hangt de hele wereld aan vast, aan die terminologie in de Bijbel. Maar dat kan ik nou niet uitleggen. Lezen. Maar of men verstaat wat men leest. U weet toch wat de vraag was van Filippus aan de bekende kamerling, nou de onbekende kamerling, vooruit. Verstaat gij wat gij leest? En dan zegt u, ja, maar dat was een heiden. Dan zeg ik, nou, dan moet je toch nog Matthäus, Marcus, Lucas en vooral Johannes lezen. Verstonden de Joden wat zij lazen? Volgens de Heer zelf niet. Die vroeg zelfs, heb je dat nooit gelezen? En wat betekent dan dit? Wat staat daar dan eigenlijk? En dat wisten ze niet. Want dat is wat men niet leert, begrijpend lezen. Maar lezen is noodzakelijk begrijpend lezen, want anders verzamel je niks als je het niet begrijpt. En ik vertel dit verschijnsel natuurlijk binnen het Bijbels verband in verband met het Jodendom, maar feitelijk geldt dit in elke religie. En ook in het christendom als religie. Men leest de Bijbel verplicht, driemaal daags, tegelijkertijd met je pilletjes, denk ik altijd. Maar of men ook verstaat wat men leest. Ik moet u zeggen, ik heb dat wel eens meegemaakt, hoe dat gaat. Maar ik heb altijd geconstateerd, degene die het leest, begrijpt niet wat hij leest. Anders las je het zo niet. Je hoort het aan als iemand leest of hij weet wat hij leest of niet. Maar het is ritueel. Men moet dat hardop voordragen of wat te berden brengen. Of wat maar is. Ventileren, hoe je dat maar noemen moet. Maar als je zegt, maar wat betekent dat dan? Of je vraagt ernaar, dan weet men dat niet. Dat is ook niet van belang. Men moet het gewoon weten, lezen kunnen. En dat is het dan. Dat is verplicht. Maar de waarheid en wat die woorden behelzen. Men leest de naam des Heren. Ijdelijk. Zie. Nou ja, en wat er hierover staat is vervolgens vers 13 van Jesaja 29. Want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk nadert met zijn mond. Dat woord naderen is uitgebreid tot mij, staat er in de Statenvertalingen. Het nadert tot mij. Dat dit volk tot mij nadert. Dat is inderdaad de strekking ervan. Want het woord voor naderen is een veel breder woord. Dat bij gelegenheid ook vertaald wordt met offeren. Zelfs een standaard woord voor offeren. Het korban enzovoorts. Offeren. Want door het offeren nadert men tot God. En als men tot God nadert, brengt men iets, is het idee. Heb je dat? En wij hebben een beter verbond en een betere hoge priester en beter offeranden door welke wij tot God naderen. Dat is de Hebreeënbrief. Maar het woord naderen, dat heeft dus een veel grotere betekenis. Het is de uitdrukking van ons godsdienstig handelen als zodanig. Daarom staat er over ons dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Dus nabij komen bij de Heer, tot hem gaan. En niet eens om wat aan te bieden primair, maar in de eerste plaats om van hem wat te ontvangen. Namelijk leven. Nou ja, zijn genade, maar de genade geeft Gods, is het eeuwige leven, zegt Romeinen, zo is het maar net. En vervolgens om onze leden, lichamen te stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En hier staat over het ongelovige Joodse volk. Zij naderen mij met hun mond. Dat wil zeggen, zij zeggen het wel, dat zij tot God naderen en de Heere dienen enzovoorts. En zij eren mij met hun lippen, doch hun hart, staat er, doen zij verre van mij. En dat is fundamenteel een uitspraak over alle religie, alles wat maar religie heet. En wat dus wet is, noodzakelijk. En daarvan is dan het judaïsme dan weer het aanschouwelijk voorbeeld voor de hele wereld, zodat God wel degelijk ook een ongelovig Joods volk gebruikt in zijn dienst. Om te demonstreren dat religie een mens nergens brengt. Sterker nog, het verblindt en verhardt hem. Het maakt hem onverschillig. Heb je dat? Maar je komt er niet door tot God. En uit de werkende wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Maar zij doen het met hun mond en met hun lippen. Maar hun hart, dat is hun wezen, hun denken, hun gemoed, de inwendige mens. En wat doe je ook alweer met je hart? eventueel? Geloven. Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. Omdat het staat in Romeinen 10. Met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Zie? Maar hier is het alleen met de lippen en de mond. Maar men doet het hart er niet bij. Dat wil zeggen, hun hart doen ze verre van mij. En hun vrezen, waarmede zij mij vrezen. Maar dat is weer een uitgebreide uitleg van de vertalers. De vrezen Gods zijn in werkelijkheid mensen geboden die hun geleerd zijn, staat hier. Dat wil zeggen, het jodendom, het judaïsme bestaat uit wetten en regels, maar hier bij Jesaja wordt op voorhand gezegd, het zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Ik heb de schriftverwijzingen die daaronder staan naar Matthäus 15, vers 8 en Marcus 17, vers 6 niet gevolgd. Ik weet niet uit mijn hoofd wat daar staat. Ik ga het ook niet opzoeken. Maar als ik versen moest opzoeken, zou ik terechtkomen bij die versen waarbij de Heer zegt van, jullie hebben de wet des Heren aan de kant gezet en vervangen door jullie eigen wetten. En waarschijnlijk zijn dat deze schriftplaatsen die hier genoemd worden. Maar zoals gezegd, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar de Heer zei, jullie hebben de wetten des Heren aan de kant gezet, op terzijde geschoven. Je wilt naar het woord van de Heer niet horen. En je vervangt het door je eigen leer. Maar het gebeurt feitelijk in elke religie. Precies dit. Niet alleen in het jodendom, maar net zo goed in het christendom. Het christendom hangt aan leer. In de zin van leerstukken die men soms besproken heeft, maar waarover men gestemd heeft en die men zwart op wit gezet heeft, net als dat men met gewone wetten doet. Er wordt over gesproken, wordt over gedebatteerd en iemand slaat er met de vuist op tafel en oefent machtsmiddelen uit en dan wordt er gestemd en dan weet je hoe de uitslag is en dan zit je met de geloofsbelijdenis van Nicea. Wat zegt hij dat nou weer lelijk? Ja, dat komt omdat ik er niet dieper op in wil gaan, maar zo gaat dat. Dat is, om bij Nicea te blijven, dat is als de overheid zich ermee bemoeit, de wereldlijke machten zich mee bemoeit, dan gaat het zo. En zo gaat het. Zo is het ook gegaan en we zitten er nog steeds aan vast. En dat gaat niet om dat het in de Bijbel staat, maar het gaat erom dat het in dat leerstuk is vastgelegd. Zoals de man zei, bijbelstudie is leuk, net stond in de krant. Bijbelstudie, dat is aardig, dat is aan te bevelen, zolang het gebeurt in het licht van de drie formulieren van eenigheid. 1984. Maar goed, laat maar zitten. Dat is historie allemaal. Zie, maar het moet andersom. Je hebt eerst de Bijbel, en als er dan nog wat is, och, we zullen het erover hebben, maar het gaat om de Bijbel. Zie. En zo is het in het jodendom, zo is het in het christendom. In de islam gaat het trouwens precies hetzelfde. Want strikt genomen in de Koran heb ik nooit enig echte leer kunnen vinden. Een leerstelling is dergelijks. Wat zeg je, heb je die gelezen? Dan? Ja, daar ben je zo doorheen hoor, dat is niet zoveel werk. De Bijbel is, daar heb je werk aan. Maar de Koran, dat is vrij vlot te doen. Maar als je daar een lering in... Nee, daar vind je geen lering in. Voor zover er zoiets bestaat, heeft het een andere naam. Het is niet de Koran. Heb je dat nog? Zijn mensen geboden? De vraag is, wat moeten wij hiermee? En dan komt iemand je vertellen wat je ermee moet. En dat is de norm. In het jodendom gaat het niet om de Bijbel. Zelfs niet om de Torah. Het gaat om de Talmud. Die in zichzelf trouwens ook vreselijk verdeeld is. Maar goed, daarom heb je binnen het jodendom natuurlijk ook allerlei verschillende stromingen. Net als in het christendom. Omdat er niet een eenheid is van waarheid. En als het niet waarheid is, krijg je per definitie allerlei verdeeldheid. Ik omzeil het woord leugen. Maar dat is verdeeldheid. Dat is wat het is. Veelheid is altijd leugen. Waarheid is maar één. Maar hier staat, het zijn leerlingen van mensen. In het Nieuwe Testament staat het uiteindelijk niet alleen in deze twee schriftplaatsen, blijkbaar. Want iemand heeft al zitten knikken. Deze twee schriftplaatsen in het Nieuwe Testament staan bijvoorbeeld ook in Colossense. 2 is het, geloof ik, nog net het laatste gedeelte waar Paulus schrijft dat die de wet, dat zijn mensen geboden, zijn tot verzadiging van het vlees. Het zijn menselijke inzettingen. En zo is het maar net. Want zalig word je niet door werken, niet door inzettingen, door regels, door je aan de regels te houden, maar door geloof in wat God geopenbaard heeft, beloofd heeft, dan wel u aanreikt, kortom, gesproken heeft. Dat is wat geloof is, immers. Geloof in het gebodene, in het gesprokene, in het medegedeelde, zegt mijn woordenboek. Nou ja, en hier gaat het zo verder over hetzelfde Joodse volk. Wee degene die zich diep versteken willen voor de Heere, hun raad verbergende, zelfs de naam des Heeren wegwerkende uit de... Nee, zelfs uit de Bijbel. Ik had het er net met iemand over nog in de pauze. Hoeveel waren het er? 134, broeder? Ja, uit mijn hoofd kan ik het nooit onthouden. 134 schriftplaatsen waarin de Masoreten de naam Jehovah vervangen hebben door Adonai. En ik struikelde daar vanmorgen over toen bij Jesaja 6. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. Aan de Statenvertaling kun je zien dat het woord Heere de vertaling is van Adonai. Want Heere is geschreven met maar 1 hoofdletter. Als het Jehovah geweest was, waren het allemaal hoofdletters geweest, hè? Dus ik zei, ik dacht, voor mijn gevoel had het Jehovah moeten zijn, maar er staat nou eenmaal Heren met kleine letters verder. Dus ik zeg, nou weet ik het ook niet. Maar ik ben even bijgepraat. Dit is een van de 134 schriftplaatsen waar de Masoreten de naam Jehovah hebben vervangen door Adonai. Omdat in hun leerstellingen en opvattingen over Jehovah het schriftgedeelte niet op hem van toepassing kan zijn of zou moeten zijn. Ze vinden het Jehovah onwaardig. Dat is de officiële redenering. En dus hebben ze de naam Jehovah vervangen door Adonai. Hoe heilig is zijn naam dat je hem maar zo uit de Bijbel weghaalt? Nou ja, dat u dat weet even. Hè? Maar dat even terzijde. Kortom, het gaat in die kringen ook niet om de Bijbel. Het gaat altijd om de traditie en om de wetten, de regels en wat het maar is. Daarmee verbergen zij zich voor de Heere en ze hopen dat de Heer zich ook voor hen verbergt en dat is wat hij doet. En dus weg met zijn naam. Natuurlijk zeg ik het nu langs de negatieve kant, ik weet het. Maar ja, ik vind het toch nodig om dat eens te zeggen. Want de Joden hebben de naam zo respectvol met de Bijbel en met de Heer om te gaan. Maar als het dat was, als het respect was, zou men het geloven. Heb je dat nog? Nou ja. Hoe toon je respect voor iemand? Hoe toon je respect voor de weerman? Tot te geloven wat in het weerbericht uiteraard. In wat hij zegt. Dat is waar het over gaat. En al het andere is protocol. Nou ja. Ik ga gauw weer uit Jesaja 29 weg, want het punt is dat deze woorden elders ook herhaald worden. Dit was Jesaja, dan heb ik nog Ezechiël hoofdstuk 12, waar het ook genoemd wordt. En vind ik van belang om die ook daadwerkelijk te noemen. Ezechiël hoofdstuk 12, dat komt na Ezechiël hoofdstuk 11... En Ezechiël hoofdstuk 11 eindigt met te zeggen in vers 23... En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad. Dat is Jeruzalem. En de heerlijkheid des Heren is dat ding. Het is in een visioen. Maar goed, vertel dat maar eens aan Erich van Däniken. Maar weet u waar ik het nu over heb? Ezechiël begint met de verschijning van die cherubim met wielen eronder, op wieletjes. Met wielen eronder en raderen in raderen en met een uitspansel daarboven. En dat het maar was allemaal. Ingewikkeld ding. En ik zei Erik van Däniken, want in een van zijn boeken zegt hij dan dat de verschijning is van een buitenaards voertuig. Bezoek vanuit de ruimte. Waren de goden cosmonauten en weten we het allemaal wel. En ik weet niet, die kan ook niet lezen, die man. Schrijven kan hij trouwens wel, maar lezen kan hij niet. Want in de Bijbel komt het ding eigenlijk helemaal niet voor. Het is een visioen van Ezechiël die zich echt niet in Jeruzalem bevindt. Maar het is wat Ezechiël ziet. Hij ziet in een visioen, ziet hij Jeruzalem. En in dat visioen ziet hij dit ding verschijnen. En dat ding, dat is de uitbeelding. Het is beeldende kunst. Dus de uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Dat is weer een genitief, is een tweede naamval. En heerlijkheid des Heren betekent zoveel als de heerlijkheid, namelijk de Heer. Heb je dat? De heerlijkheid des Heren, dat is de heerlijkheid, namelijk. Hij zag de Heer. Oké, in een, hoe zeg je dat? In een symbolische, cryptische? In een symbolische vorm, zoals dat gaat in de kunst, in de beeldende kunst enzovoorts. En hij ziet dan ook dat die heerlijkheid is weliswaar in Jeruzalem, maar in hoofdstuk 11, wat we nu voor ons hebben liggen, verdwijnt de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem, vanaf het tempelgebeuren, vanaf het tempelplein. Ben u in gedachten daar? Ja, we hadden ook een reis gepland. Nou, nog niet helemaal gepland, daarom hebben we die wel af kunnen zeggen, omdat we geen idee hadden wanneer het dan eventueel wel alsnog zou kunnen. Want die stond voor mij aanstaande op het programma. Maar die kan helemaal niet doorgaan. Of we het ooit nog doen, weet ik ook niet. Maar toen maar. Maar in gedachten sta ik dan weer op de Olijfberg, weet u nog? En dan kijk je zo naar Jeruzalem. Het gebied van de, waar nu dat gekke ding staat, hoe heet het ook. Maar waar de tempel dan ooit stond. En wat Ezechiël zag, is dat vanaf die plek zag hij de heerlijkheid des Heren verrijzen van de gebouwen des tempels, van de heilige plaats, om zo te zeggen. En dan staat er, de heerlijkheid rees op, vers 23, van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Dat is, de heerlijkheid des Heren verdween van de tempelberg naar de berg daarnaast. De Olijfberg, aan de andere kant van het Zwarte Water. Aan het Zwarte Water. Maar aan de andere kant van de Kedron, dat betekent het Zwarte Water. Daarom kan ik het rustig zo zeggen. Het is een echo van de Jordaan. Het is een beeld van de dood uiteraard. Aan de andere kant van het water, op de Olijfberg. En daar is de heerlijkheid des Heren voor het laatst gezien. Want hierna wordt hij ook niet meer gezien in dit visioen. En Ezechiël, die zich bevond aan de rivieren Chebar. En dus in het gebied van Asser, onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap, daar bevond hij zich. Nee, dat staat in de commentaren altijd anders, maar daar ga ik nou, kijk, ik heb nou geen gelegenheid om daarop in te gaan. De Bijbel zegt, hij was aan de rivier de Chebar. En in de commentaren staat dat we niet weten wat dat is, en vermoedelijk een kanaal was in Babel enzovoort. Het is allemaal onzin. Hij staat gewoon op de kaart. Ik kom mezelf ooit op de kaart tegen. Maar daar staat hij gewoon. Alleen een paar honderd kilometer noordelijker dan Babel. In het gebied van Asser namelijk. De Gabor, de Gebor, de Gabar, of hoe je maar heet. Het zijn toch maar 3 letters. Hij was onder de 10 stammen van Israël. En daar kreeg hij, te midden van de 10 stammen, te zien wat er in die dagen gebeurde met de 2 stammen die nog overgebleven waren officieel rondom Jeruzalem. Ze werden op de hoogte gehouden, ook in hun ballingschap. En wat Ezechiël te zien krijgt, is dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdwijnt. Maar u wordt geacht te begrijpen dat dit profetisch is bovendien en spreekt over wat veel later zou gebeuren toen de Heer zelf zich terugtrok uit Jeruzalem. Dat deed hij in de zogeheten Lijdensweek. Ik zeg het zo snel mogelijk, hè. Hij deed het zelfs elke dag. Het staat in Lucas 21, als ik me goed herinner. Dat de Heer elke dag in Jeruzalem was, maar dat hij zich 's avonds terugtrok op de Olijfberg. Vermoedelijk ten huize van Lazarus, Maria, Martha, maar dat doet er nou niet toe zoveel. Maar 's avonds op de Olijfberg, daar hield hij ook zijn zogeheten tweede bergrede, zijn reden over de laatste dingen, enzovoorts. Maar bovendien, hij is het laatst ook gezien op de Olijfberg. Dat is in Handelingen 1, in elk geval. Op de zogenaamde Hemelvaartsdag. Daar verdween hij zichtbaar, demonstratief, want het was natuurlijk ook een teken, naar de hemel. De heerlijkheid des Heren ging uit Jeruzalem en naar de Olijfberg. Vandaar naar de hemel en vandaar zal hij terugkeren en gaat in de toekomst de geschiedenis verder. De Olijfberg. En tot vandaag zijn we niet verder dan de Olijfberg. Eigenlijk is voor ons de Olijfberg een belangrijkere plaats dan Jeruzalem. Het is namelijk buiten Jeruzalem. Daar waar Lazarus leeft. Als uitbeelding van Eleazar, namelijk de tweede hoge priester, namelijk de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Enzovoorts, daar hangt een heleboel aan vast. Maar Ezechiël krijgt dat te zien. Dat wil zeggen, dat verdwijnen van de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem naar de Olijfberg is een uitbeelding van de aanvang van onze bedeling, waarbij de zaligheid uit Jeruzalem werd weggenomen en geplaatst werd buiten Jeruzalem, op de Olijfberg. Of dat ver gezocht is. Je vindt het terug in de... Nou, terug. Je vindt het er ver voor al in de geschiedenis van David. Als die vluchten moet voor Absalom, die als de schone jongeling, en net als Adonis trouwens en Adonia, een uitbeelding, en als Saul, een uitbeelding is van de wet en van de heerschappij van de wet. Schoon van gedaante, maar het leidt tot niks. Uiterlijk vertoon, lijkt heel wat, maar inwendig helemaal fout. David moet voor hem vluchten en van David wordt uitgebreid, talmend, irritant eigenlijk langzaam gesproken over dat David de stad verlaat, de Kedron overtrekt, mensen toespreekt, weer terugstuurt en dan verder gaat en dan gaat langs de opgang der olijven al wenende de Getsemane. Alleen die naam staat er niet. Maar dat is wat het is. De opgang der olijven enzovoorts. En dan kijkt hij nog een keer achterom. En dan daalt hij af aan de andere kant tot in de vlakke velden. In de Araba enzovoorts. Die route is dat. Maar het is de route van hoe het eigenlijk is in onze bedeling. De wet heerst, religie heerst in het Joodse volk. En David, en daarmee de gewisse weldaden van David die getrouw zijn, dat is ook Jesaja, ja, die bevinden zich niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Heb je dat nog? Nou ja, meer kan ik er nu echt niet over zeggen, want het was eigenlijk alleen maar introductie tot wat hier dan verder staat. Want daar staat er vervolgens, nou vervolgens staat er ook, er staat namelijk 12 vers 1, verder geschiedde des Heren woord tot mij zeggende, mensenkind, gij woont in het midden van een wederspannig huis. Eén van de twee huizen Israëls is het idee. Ik spreek meteen profetisch, hè? Ja. De welke ogen hebben om te zien en niet zien. En oren hebben om te horen en niet horen. Kijk, dat was dus Jesaja 6 en 29. Want zij zijn een wederspannig huis. Impliceren, zij willen niet horen en willen ook niet zien. Daarom, gij mensenkind, maak u gereedschap van vertrekking. En vertrek bij dag voor hun ogen. Hij moet een toneelstukje opvoeren. Oh ja, zo zou ene Beatrix het gezegd hebben. Hare koninklijke hoogheid. Voorheen hare majesteit, ja. En gij zult vertrekken van uw plaats tot een andere plaats voor hun ogen. Hij moet een toneelstukje opvoeren, zijn spulletjes inpakken en verhuizen. En zij zullen het merken, hoewel zij een wederspannig huis zijn. Gij zult dan uw gereedschap bij dag voor hun ogen uitbrengen, als het gereedschap dergenen die vertrekken, wat het maar wezen mag, zijn biezen. Daarna zult gij in de avond uitgaan voor hun ogen, gelijk zij uitgaan die vertrekken. Dat wil zeggen uitgaan en vertrekken als het donker wordt. Terwijl het donker wordt, terwijl de nacht valt. Heb u dat? Nou, enzovoorts. Waarbij de eerste vraag was, waarom heet Ezechiël hier ineens mensenkind? Want het is gewoon de term zoon des mensen. Daar staat het, Ben Ha-Adam. Kijk het maar na. Daar staat het. Dat is merkwaardig genoeg, want we kennen die titel eigenlijk alleen uit Daniel. En uit Daniel 7 en uit Psalm 8. Het Oude Testament. En dan is het de Messiaanse titel. Zoon des mensen, de erfgenaam van Adam. Maar merkwaardigerwijze Ezechiël wordt tamelijk systematisch, nou ja, bij herhaling, eveneens als zodanig aangeduid. En toen hebben ze het maar vertaald met mensenkind. De vertalers. Zo van, het zal toch niet hetzelfde betekenen als zoon des mensen. Maar het is heus dezelfde term. Dus de vraag is, waarom wordt dan diezelfde term gebruikt? Want het is uitzonderlijk. Dan is mijn antwoord, omdat Ezechiël hier als profeet staat in de positie van de Heer Jezus Christus. Het is de Heer zelf die zijn biezen pakt. Het is niet onderbiedig bedoeld. U weet wat uw biezen zijn? Dat zijn die zelfgebreide koffers van raffia, van riet. Kent u die dingen nog? Hè? Nou ja, wij hadden die vroeger thuis. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar... Ja, koffers, twee gelijke delen. De een was iets groter dan de ander. Daar past het over elkaar en er kon altijd meer in. Ik kwam alleen die deksel steeds hoger. Het was heel handig. En er ging een leren riem omheen. Of een touwtje. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is je biezen. En die kon je dan pakken, eventueel. Hè? Goed. Maar waar het om gaat, is demonstratief. Het is hier... Ezechiël onder de titel Zoon des Mensen voor de gelegenheid. Met een Messiaanse titel dus. Die zijn spullen pakt en zegt, en nu ga ik weg. De hartelijke groeten, de nacht valt, maar ik ga nu weg. En dat is precies wat de Heer gedaan heeft. De Heer Jezus zelf gedaan heeft bij de aanvang van onze bedeling. Toen het duister werd in de wereld. Jesaja is er uitgebreid over. Jesaja 8 en 9 in elk geval. Toen het duister werd in de wereld. Hij vertrok. En anders is het Johannes evangelie dat daar uitgebreid over spreekt. Het licht der wereld dat uit de wereld zou verdwijnen. En de wereld in duisternis zou achterlaten. Daar leven wij tot vandaag in. De wereld in duisternis, in onwetendheid, omdat hij die het licht is zich uit de wereld heeft teruggetrokken. Terwijl die wereld in de praktijk geregeerd wordt door de vorst der duisternis. Dan weet u meteen waarom hij zo heet. En de macht der duisternis, enzovoorts. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt in verband met de verharding, de verblinding van... Dit Israël, dat wil zeggen het Joodse volk. Dat mogen duidelijk zijn. Het gaat over Juda. Alleen deze dingen worden uitgebeeld voor de ogen van het andere deel van Israël, dat al meer dan een eeuw inmiddels in ballingschap was in Assur, officieel. En meer ga ik hier niet over zeggen, want ja, heel wat hoofdstukken in Ezechiël gaan over niks anders dan dit onderwerp. Maar waar het mij om gaat is dat het begrip verduistering, verharding, verblindheid enzovoorts, doofheid, in het Oude Testament gebruikt wordt ter aanduiding van de tegenwoordige positie van het Joodse volk met nadruk. Want Dat is wat we hierna ook zien als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En dus neem ik u nu mee naar Matteüs hoofdstuk 13. Voor de volledigheid en omdat het nou eenmaal ons aangekondigde onderwerp is. Namelijk de oudtestamentische profetieën binnen het kader van Romeinen 9 tot 11. Dat is Matteüs 13. En weer zeg ik, ik doe mijn best om het zo snel mogelijk te zeggen, want waarschijnlijk kent u dit schriftgedeelte, hopelijk. Het begint wat mij betreft, voor vandaag althans, bij vers 1. Te dien dagen, welke dag, welke tijd? Nou, voor die van het voorgaande schriftgedeelte, waarbij enige verwarring ontstaat over de vraag wie nou wel familie is van de Heer Jezus en wie niet. Dat wil zeggen, wie is nou wel zijn volk en wie niet? Oftewel, als het gaat om eigen volk eerst, wie is dan het volk? Heb je dat nog? Staat er boven, de verwanten van Jezus. Mooi neutraal opschrift. Maar dat is waar het over gaat. En terwijl het daarover ging, staat er: te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En ik ben geneigd te vragen, uit welk huis ging hij dan? En het antwoord is, dat is een van de twee huizen van Israël, zijnde het Joodse. En hij zat bij de zee, want waar zijn de 10 stammen ook alweer gebleven, het andere huis van Israël? Op de eilanden der zee, in het westen en waar het maar was. De zee, de volkerenzee, enzovoorts. Dus Jesaja, aan de einden der aarde, bij de zee. Dat is profetisch. Het is een teken, net zo'n teken als wat Ezechiël moest doen. Zijn spullen pakken enzovoort. Bij een andere keer moest hij dagenlang op zijn ene zij liggen. En toen nog, maandenlang. En dan nog enige dagen lang op zijn andere zij. Gaat ook over de beide huizen van Israël. Of hij moest een maquette maken van Jeruzalem of van de tempel. En die dan vernietigen. Alsof het een kleuterschooltje was waar je met je blokken of met je Lego het een en ander in elkaar zet. En het daarna kapot slaat. Het is profetisch. Zie? En dit ook. De Heer ging uit het huis. Kan niet schelen welk huis, maar het staat er nou eenmaal. Hij ging uit het huis en hij zat bij de zee. En toen ging hij ook nog in een schip. En stak van wal. We hebben de uitdrukking hier aan te danken. Dus ja, ik moet hem wel gebruiken. Hij stak van wal. Maar ik bedoelde het eigenlijk letterlijk. En de schare stond op de oever. Ja, waar zouden ze anders gestaan hebben? Waarom staat dat hier? En de schare stond op de oever. Ja, waar dan? Dat heet non-informatie. Waar we dagelijks mee doodgegooid worden. De statistieken die maar half zijn, die ons dus niks zeggen. En waar je elke conclusie aan kunt verbinden die je maar wil. Dat gebeurt alle dagen tegenwoordig. Al een jaar. Dat duurt al een jaar. En het staat zo raar. En, nou ja, doe het. Maar waarom is dat? Omdat dit plaatje alleen al, ik zou het een prachtig onderwerp vinden voor een schilderij. En dan is de vraag, wat zie je? En wat je dan ziet, is dat de zaligheid uit Juda is weggenomen en terechtgekomen is onder de heidenen. De zee. In een schip, in de praktijk de gemeente, van mijn part het christendom. En die schare op de oever, dat is het Joodse volk dat vanaf de zee wordt toegesproken, want door de heidenen in lieden van belachelijke lippen en andere tongen wordt het evangelie, het woord van God, gepredikt aan het Joodse volk. Is het nuttig? Daar ga ik niet over. Moest het gebeuren? Ja. Komen ze tot geloof? Nee. Want er staat, en ook al zo zullen ze mij niet horen. En in onze dagen geldt dus hetzelfde als wat voor de profeten God. Je predikt het woord van God en je weet, ze komen niet tot geloof. Maar ze zullen achteraf niet kunnen zeggen dat ze het woord niet gehoord hebben. Ze zullen achteraf weten dat de profeet des Heren, of een evangelist, in hun midden geweest is. Daar heeft het niet aan gelegen. Heb je dat nog? Dat staat allemaal in de Bijbel. Nou goed. Maar dit is het plaatje, het is als het ware decor, en daarna gaat het over wat de Heer dan zei. En toen zei hij, er was eens, of woorden van gelijke strekking, dat wil zeggen, dan begint een verhaal. Ik wil het niet meteen zeggen, sprookje, maar een verhaal. Dat niet noodzakelijk letterlijk gebeurd is, en ook niet noodzakelijk letterlijk gebeurd zou hebben kunnen zijn geworden. Dat doet er niet toe. Het heet namelijk een parabel. Een parabel. Een parabel vind ik mooier. Maar een beetje Franse inslag. Een parabel. Een fabel. Een sprookje. Een verhaal. Maar wel degelijk met een betekenis. Die dan daarachter ligt op een ander niveau. In de diepte. Zie. En dan staat er, een zaaier ging uit om te zaaien. Ja, wat zou die anders nou doen, hè? Een zaaier ging uit om te zaaien en hij zaaide, als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg en de vogelen kwamen en aten dat zelf op. Wat een domme zaaier, dat kon hij niet op een betere plek gooien waar het niet meer, nou ja. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had, maar wat een domme zaaier, die gooit zijn zaad toch niet, de kostbare zaad, dat gooit toch niet op plekken waar het helemaal niks kan opbrengen. Heb je dat? Dus wat leren we hieruit wat we niet moeten doen? Dat is voor de ethici onder u. Dat je niet het voorbeeld van die zaaier moet volgen en je zaad uit moet strooien op de rotsen. Dan heb je er allemaal nog helemaal niets van begrepen. Maar dan ook echt helemaal niets. Zie? Want u weet toch weer hoe het is? Die zaaier, dat is de Heer zelf. Een man, een koopman, een zaai, kan niet schelen welke gelijkenis. Het is de Heer zelf en zijn woord wordt overal gehoord. Dat is Psalm 19, hoewel de vertaling van Psalm 19 dan toch wat twijfelachtig is hier en daar. Maar toen maar, het gaat erom dat dat woord van God in heel de wereld gepredikt wordt en werd enzovoorts. En of men het nou horen wil of niet, dat doet er weinig toe. Zie, dat is wat hier beschreven wordt. Alleen het deel wat volgens vers 8 viel in goede aarde, die uitdrukking hebben we ook overgehouden, het viel in goede aarde. Alleen het deel wat viel in goede aarde droeg vrucht. En zo is het maar net. Er is dus toch verschil in aarde. Niet alle aarde is gelijk. Dat komt omdat ook niet alle mensen gelijk zijn. En waarom dat verschil in zit, ja, daar verdiep ik mij niet in. Toch? En dat kunt u beter ook niet doen. U kunt beter begrijpen dat u de verantwoordelijkheid hebt om dat woord te ontvangen. Nou ja. Maar zo zou het moeten gaan. En zo gebeurt het in onze bedeling. Het is over heel de wereld gepredikt. Er zijn mensen die zeggen dat het niet zo is, maar die kennen de geschiedenis niet. De Bijbel zegt dat het al in de dagen van de apostelen in heel de wereld gepredikt is en vrucht heeft gedragen. Dat het daarna weer uitgestorven is of zo, dat het weer verdwenen is, ja, dat is ook zo. En dat er mensen overleden zijn en weer nieuwe generaties geboren werden, dat is ook zo. En dat er hele volkeren zijn die absoluut geen belangstelling hebben voor het evangelie, dat is ook zo. En waarom dat in zit? Ja, sorry. Ik heb wel leukere dingen om me in te verdiepen dan dit. Maar zo is het nou eenmaal. En dan staat er, wie oren heeft om te horen, die horen. Dat wil zeggen dat er dan toch iets in die woorden van die gelijkenis zit waar je dan even over moet nadenken. Wat staat hier nou eigenlijk? Wat zegt de Heer hier eigenlijk? En dat niet alleen, het gaat nog veel verder, want dan staat er: de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Ik heb altijd moeite om de toon te kiezen bij het voorlezen van die zin. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Zo is toch helemaal fout? Zo hebben we dat toch niet geleerd? Op de Bijbelschool of bij de theologische opleiding of waar dan ook. Je moet ze gewoon rechtstreeks vertellen. Je moet ze confronteren. Enzovoort. Nou ja, en u weet wat ik dan altijd zeg. Dan zeg ik, waarom spreek je tot een doorgelijkenis? Nou, omdat gelijkenissen voorbeelden zijn uit het dagelijks leven of zoiets. Om bepaalde dingen wat meer duidelijk en aanschouwelijk te maken. Dan zeg ik, nou, dan, dat kun je nou wel volhouden dat het daarvoor is. Maar het is flauwekul. Dat is volstrekte onzin. Want wij zitten met het probleem van, wat betekenen die gelijkenissen eigenlijk? Gelijkenissen hebben een verklaring nodig, toch? Die komt hierna ook trouwens. Nou, niet van deze geloof ik, maar van andere gelijkenissen. Er komt een verklaring van die gelijkenissen. Hetgeen meteen betekent dat gelijkenissen absoluut niet iets verklaren. Ze doen zelfs het tegenovergestelde. En daarom hebben gelijkenissen een verklaring nodig. Dus niet zeggen een gelijkenis is een uiteenzetting, een verklaring, een verheldering. Dat is het niet. Het is het tegenovergestelde van dat. Een gelijkenis verbergt iets. Dat is wat het is. Dus de vraag is, wat is dat zaad? Wie is die zaaier? Enzovoorts. En dat staat er niet bij. Maar goed. De vraag was, waarom spreek jij door gelijkenissen? Want daardoor verstaan ze toch niet wat... En wij trouwens ook niet, de discipelen. We begrijpen niet wat u zegt. Dat staat ergens anders, maar goed. En dan is het antwoord van de Heer, omdat het u, weliswaar, omdat het u gegeven is, de discipelen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, die daar op de oever, is het niet gegeven. Ze hoeven het niet te weten. En daarom verberg ik Bijbelse waarheid op zich in gelijkenissen. Want wie heeft, die zal gegeven worden en wie zal, en zal overvloedig hebben. En wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Die laat ik liggen, omdat die niet genomen is rechtstreeks uit het Oude Testament. Maar dan vers 13. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. En dat kun je, vers 13 kun je ook meteen beschouwen als het antwoord op de vraag van vers 10. Waarom spreek jij tot hen door gelijkenissen? Vers 13. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt dus de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden. Ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan. Ze hebben het zelf gedaan. Hè? Hun ogen hebben ze toegedaan. Opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien. En met de oren horen. Met het hart verstaan en zich bekeren. En ik en genezen. De Heer zegt, zij wijken af. En wat er dus gebeurt in de gelijkenissen. Niet alleen deze, maar alle anderen dus ook. Want er staat, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Ze moeten nog komen eigenlijk. Opdat ze niet zouden horen en verstaan en zien, zouden zien, maar niet bemerken. Het is een illustratie van de tegenwoordige positie van het Joodse volk. De positie van het Joodse volk sinds de opstanding van Christus uiteraard. Sinds Pasen. En dat het daarop vooruitgrijpt en daar een teken van is, dat zullen we zo dadelijk ook nog zien. Maar dat het hier gebeurt, is vanwege, en daar komt weer een bekend verhaal voorbij, mag ik hopen, vanwege het idee dat er iemand ooit in het verleden gezegd zou kunnen hebben, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog een periode komen in ons volksbestaan, waarin het volk verhard en verblind zou worden en niet zou horen en niet zou verstaan enzovoorts. En als iemand dat zou zeggen, zou het antwoord daarop wezen nu. Dat is gebeurd toen en toen in Matthäus 13 bijvoorbeeld. Toen Jezus tot hen sprak in gelijkenissen en in beelden die zij niet begrepen. En de Heer zelf zei het, want hij zegt, dit is wat Jesaja gezegd heeft. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, Jesaja werd toen vervuld. Door wat de Heer hier deed. En toch is het niet het einde van het verhaal. Het is weliswaar een vervulling van die profetie. Maar aan de andere kant, het is profetisch voor wat in onze dagen aan de hand is met het volk. Want in onze dagen wordt in klare taal en het evangelie gebracht. Het wordt eventueel aan hen uitgelegd, maar het dringt niet door. En wat zeg ik, dat is met zoveel christenen ook het geval. En die blijven hardnekkig herhalen dat gelijkenissen zijn om iets duidelijk te maken, terwijl ze zelf kunnen weten dat het absoluut niet zo is. Integendeel, de verklaringen zijn om iets duidelijk te maken, niet de gelijkenissen. Zie? De gelijkenissen dienen om de verborgenheden van het koninkrijk te verbergen. Dat wil zeggen, de gelijkenissen bevatten waarheid die op onze tijd van toepassing is. Petrus noemt dat tegenwoordige waarheid. Maar het is niet in de directe letterlijke vorm. Zodat als je het niet wilt zien, hoeft het ook niet. Maar als je het wilt zien, is geen enkel probleem. Maar het is wat hier gebeurt. Zie? En meer zeg ik daar nu niet over, want ik moet u ook nog voorhouden. Dan voor de volledigheid zei ik Marcus 4, maar het is precies hetzelfde als hier uit Matthäus 13. Marcus 4, waar ik lees in vers 12. Nou ja, vers 10 dan maar. Als hij nu alleen was, vraagde hem degene die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. Diezelfde gelijkenis trouwens, van de zaaier heet hij. En hij zei tot hen, vers 11, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degene die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij niet zien. Opdat zij ziende zien en niet bemerken en horende horen en niet verstaan, opdat ze zich niet de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. En daarna volgt een uiteenzetting. De zaaier die het woord God zaait. En fundamenteel is dat de Heer zelf. Dat wij het ook doen, dat mogen zo zijn, maar dan nog altijd dat zijn personeel. De zaaier, degene die het woord van God is toevertrouwd en die dat spreekt, om zo te zeggen, dat is de Heer zelf, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Die spreekt. U weet wel, de profeten spraken van ouds, maar God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die je gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, enzovoorts. Dat is Hebreeën 1, de eerste verse. Maar je leest hier dus precies hetzelfde, onder verwijzing naar Jesaja en toegepast op de gelijkenissen als zodanig, maar ook op het beeld wat erbij hoort van de Heer in het schip. En daarna komen wij in Lucas hoofdstuk 8, vers 10. Lucas hoofdstuk 8, vers 9 zegt: zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide, u is het gegeven. De vraag is niet, wat betekent de gelijkenis? De vraag is feitelijk, waarom spreekt u tot en door gelijkenissen? Of door deze gelijkenis? Wat mag dat nou wel in zijn? Wat is dit nu weer in gewoon Nederlands? En het antwoord is, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Het is duidelijk dat ook dit weer de verwijzing is naar onder andere Jesaja 6, met inderdaad hierna een uitleg van wat het dan is en wat het allemaal betekent. En dan hebben we vervolgens Johannes hoofdstuk 12. Daar verwees ik al naar. Johannes hoofdstuk 12. Vers 34. Nou, eerst vers 32. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Want de Heer is van de aarde verhoogd en hij trekt ons als gelovigen tot zich. Want wij zijn met hem gezet in de hemel, heet dat later in Efeze. Gaat dus over onze tegenwoordige tijd, maar hier wordt het aangekondigd. En dan vers 34. De scharen antwoorden hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen... Stop. Hier kun je dus lezen dat de titel Zoon des Mensen een equivalent is van Christus. Dat wil zeggen, de Christus is de Zoon des Mensen en de Zoon des Mensen is Christus. Staat hier gewoon, hè? We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zeg jij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Dat is de goede lezing. En anders wordt het onzin. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zeg jij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Dat is onzin. De Christus is de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen is de Christus. Maar hij zou verhoogd moeten worden. Dit is Johannes 12, maar in Johannes 3 was het al aan de orde. Want er staat gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden, toch? Waarmee je maar weer ziet dat het gaat om een verhoging van de aarde, nou eigenlijk vanuit het dodenrijk, maar in ieder geval vanuit de aarde naar de hemel. Ik bedoel te zeggen dat dit dus niet gaat over de kruisiging, maar de opstanding en hemelvaart van Christus. Niet alleen hier, maar ook in Johannes 3. En de Heer sprak dus van, ik zal van de aarde verhoogd zijn. En de schare antwoordt, er heeft vragen niet over wie zijn die allen die dan tot hem getrokken worden. Maar de vraag is, wij weten niet beter dan dat als de Christus komt, blijft hij voor altijd? En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen, de Christus dus, moet verhoogd worden? Dan heb je de vraag dus naar, maar wie is dan die Zoon des Mensen als het niet de Christus is? En als hij dus niet blijft, maar verhoogd moet worden. Dat staat er dus. Wie is deze Zoon des Mensen? En de Heer gaat er niet eens op in. Hier niet. Op andere plaatsen wel trouwens. In de vraag, zijn retorische vraag, wie is de Christus, wiens zoon is hij? En als hij de zoon van David is, waarom wordt hij dan door David aangeduid als zijn heer? In Psalm 110. En ook daar krijgt hij geen antwoord op en hij geeft het ook niet. Zoek dat dan maar zelf uit. Wie is deze zoon des mensen die naar de hemel zou gaan? Kortom, vers 35 en 36 spreken dan over de Heer, de zoon des mensen, als het licht, dan wel de Christus, als het licht der wereld, die uit de wereld zou verdwijnen, naar de hemel, nou ja, van de aarde verhoogd, en dus naar de hemel. En dan vers 37, en eigenlijk zijn dat de afsluitende woorden, althans van Johannes, in zijn beschrijving van de omwandeling, zo noemen wij dat, van de Heer Jezus op aarde. Want in hoofdstuk 13, volgende hoofdstuk, zijn wij terecht in de opperzaal, bij het laatste avondmaal zal ik maar zeggen, en bij de nacht waarin hij verraden werd, kortom, hoofdstuk 12, daarmee eindigt de geschiedenis van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling en bediening. En aan het eind daarvan wordt dus gesproken over zijn hemelvaart. En wat betreft het volk, de Joden, staat er vers 37, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is dan Jesaja 53, het beroemde hoofdstuk. Jesaja 53, vers 1. Dat hoofdstuk van de kamerling, weet u wel. Verstaat gij wat gij leest? Over wie heeft de profeet het? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus zei: over Jezus. Die ter slagbank geleid zou worden, enzovoorts. Ja. Dat hoofdstuk begint met: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En het antwoord staat er niet bij, maar het antwoord is niet aan de Joden, maar aan de 10 stammen van Israël. Aan het andere volk, het andere huis. En hier is het: daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft, nog een citaat uit Jesaja: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Waarin men leest dat het de wil van God was dat het Joodse volk niet tot geloof kwam. En misschien kun je dat hierin lezen, als je dat zou willen, maar dan heb je een conclusie getrokken die in strijd is met wat de Bijbel daar allemaal nog meer over te zeggen heeft. Dus dat is de verkeerde lezing. Is makkelijk genoeg. De lezing is als volgt, maar dit schijnt een moeilijk soort logica te zijn, is mij gebleken in de loop der jaren. Zij konden niet tot geloof komen, vers 39... Dat kon niet, maar het was technisch wel mogelijk. Maar je kan toch zeggen, het kon niet, want God had gezegd in zijn woord dat het niet zou gebeuren. En daarom kon het niet. En ik hoop dat u nou begrijpt wat ik gezegd heb. Natuurlijk konden ze wel tot geloof komen. Maar voor wie de schrift kent, is duidelijk dat het niet zou gebeuren. En dat is wat Johannes zegt. Ja, moeilijker mag dat niet zijn. Het is ondenkbaar dat het zou gebeuren. Wij weten dat het Joodse volk niet tot bekering zal komen. Hoeveel zendelingen we er ook naartoe sturen. Al was het Billy Graham zelf. Oh, dat is snel te laat trouwens. Maar bij wijze van spreken dan. Trouwens, die is er geweest. Maar dat terzijde. Maar dat zal niet gebeuren. Waarom niet? Omdat we uit de Bijbel weten dat zij als volk pas tot bekering zullen komen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is nog toekomst. Dus het gebeurt vandaag niet. Daarom kan het niet. Maar in theorie en technisch, ja, dat kan wel degelijk, maar vergeet het maar. Dat is waar het hier over gaat. Zie je? Het andere, ik heb nog zo'n voorbeeld bij de hand, omdat het ook een omstreden onderwerp is, dat de apostel zegt dat Petrus in Handelingen 2 zegt dat de Heer Jezus gestorven is, maar dat de dood hem niet kon houden. En dan is de vraag: waarom kon de dood hem niet houden? En dan krijg je gewoonlijk het antwoord, dus traditioneel antwoord, omdat hij de zoon van God was of iets dergelijks. Wat een beetje raar was, want als dat zo is, had hij sowieso niet kunnen sterven. Dan verschuif je het probleem dus weer, maar toe maar. Je komt daar nooit uit. Nee, de dood kon hem niet houden. En er staat er, waarom niet? In Handelingen 2 staat waarom niet? Omdat de psalmist zegt dat het niet zou gebeuren. Omdat de psalmist zegt dat hij uit de dood zou opstaan. En hij leest die psalm voor. Het was psalm 16, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar u kunt het vinden in Handelingen 2. Waarom kon de dood hem niet houden? Omdat het geprofeteerd was. Niet omdat iemand er een stokje voor stak of omdat iemand iets verplichting oplegde, maar gewoon: het past niet in het schema en daarom wat onbeleefd, het kon niet gebeuren. En zo is het hier ook. Waarom konden zij niet tot geloof? Wij wisten op voorhand en de Heer wist op voorhand. En de discipelen konden op voorhand weten dat ze niet tot geloof zouden komen. Eenvoudig omdat het profetisch woord dat zegt. En zo is dat met ons in onze dagen dus ook zo. Daarom konden zij niet geloven omdat Jesaja gezegd heeft. Niet omdat God er een stokje voor gestoken heeft, maar omdat het geprofeteerd is. Omdat Jesaja gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Dat is gekomen door het woord van God, wat onder hen ontvangen is en bewerkt is en ontwikkeld is geworden tot een religieus en wettig systeem enzovoorts. Hetgeen voor hen de weg naar genade en vrijheid afsloot. Dat is de vloek van alle religie. Als je God zoekt, moet je niet bij de religie zoeken. Zeker, ik kan het nog scherper zeggen hoor. Als je God zoekt via religie, kom je bij de duivel uit. De God deze eeuw, de overste deze wereld. Dat is wat het is. De duivel bedient zich daarvan. Zoals de duivel zich bediende van Saul. Je kunt het nalezen. En natuurlijk van Absalom. En van Adonia. Bij Adonia denk ik altijd aan een meisje. Maar ik vind die uitgang is ook in het Hebreeuws van een juffrouw. Maar, en Adonis denk ik altijd. Ja, dat is weer Grieks. Dus toen. Maar Adonia, die schone jongen, zou ik maar zeggen. We kennen ze langzamerhand. Nou goed. Waar heb je dat? En dan staat er dus fraai achter, vers 41. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat wil zeggen, dat is de rechtstreekse verwijzing naar Jesaja 6. En hier Jesaja 6, vers 1. Waaruit maar weer volgt dat het hele visioen daar uitdrukkelijk spreekt over onze tegenwoordige tijd. En dat het een toepassing had op een of andere manier in de dagen van Jesaja. Dat zal ik niet ontkennen, maar ik ga er ook niet op in. Ik zal het niet ontkennen, maar zelfs als het zo is, dan nog daaroverheen heeft het een toepassing, een uiteindelijke vervulling in onze tegenwoordige tijd. Een verhard Joods volk. En dit was dan Johannes 12, maar daarna kom ik in Handelingen 28. Ik meen dat ik daar in het voorbijgaan aan het eind van de dag de vorige keer ook wat over gezegd heb. Handelingen 28. Ik ben geneigd te zeggen, dat is nog voor Handelingen 29. Ja, daar lacht u nog om, maar wat in Handelingen 29 staat, daar mag ik het niet over hebben vandaag. Waar het hoofdstuk bestaat. Ja. Of het geïnspireerd is. Ik denk dat het zo'n beetje aan de overgang ligt tussen waar het geïnspireerde verhaal ophoudt en waar het overgaat naar de verbinding, de last naar de kerkgeschiedenis. En daarin wordt gesproken over hoe daarna verder. Ja, hoe heet het? Mancini, ik weet niet. Sonnini, dankjewel. Het Sonnini-manuscript heet dat. Ja. Daar gaat het over wat Paulus daarna, nadat hij vrijgelaten is, allemaal gepredikt heeft. Goed. Ik mocht het er niet over hebben. Van mezelf. Maar u weet hoe het was. Paulus kwam in Rome als gevangene. En niet als Jood, maar als Romein. Als Romeins staatsburgers. Anders zou hij daar niet eens hebben kunnen zijn. Toch? Hij had een beroep gedaan op de Romeinse keizer. Als Romeins burger. Het Romeins burgerschap. Nee, niet gekocht. Maar als zodanig geboren. Op grond van zijn geboorte. Iemand zei, maar hij was toch een Jood. Ze zeggen, ja, dat kan nog wel wezen, maar daar hebben we het niet over. Ik heb het gewoon over, want in de Bijbel staat dat hij op grond van zijn geboorte een Romein was. Had hij dan twee paspoorten? Nou, naar Nederlandse begrip is dat toch vrij weinig. Maar goed. Maar als Romein. In Rome. En daar heeft hij een plek. Waar in zijn woonplaats, daar heb ik vorige keer mijn mond voorbij gesproken, dus dat ga ik nou niet doen. Maar had hij een plek en daar legde hij aan de leidslieden van de Joden in Rome. Daar legde hij het Koninkrijk Gods uit. En ik ben altijd heel kort daarmee. Wat valt daar aan uit te leggen aan Joden? En ik kan me altijd maar op één ding komen. Er valt aan uit te leggen dat het koninkrijk Gods aanvankelijk verborgen zou zijn en pas later openbaar zou worden. Ik kan het u ook uitleggen aan de hand van het Oude Testament, de profeten. Maar dat ga ik niet doen. Paulus doet dat hier blijkbaar. Hij legt hen het koninkrijk Gods uit. En betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Nee, niet tot het geloof in de Messias. Hij probeert er niet Messias beleidende Joden van te maken. Hij probeert er Jezus beleidende Joden van te maken. Heb je dat nog? Uitdrukkelijk, hè? Ja, oké, zwart-wit, maar dat is waar het over gaat. Hij poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus als de Messias uiteraard. Dat staat ook in voorgaande hoofdstukken, dat Paulus dat overal deed waar hij kwam. En hij doet dat beide uit de wet van Mozes en de profeten, uit het Oude Testament dus. Nou, namelijk dat Jezus beantwoordt aan het Oud-Testamentische, aan de Oud-Testamentische profielschets van de Messias. En dat deed hij van des morgens vroeg tot de avond toe. Dat is nou jammer dat mensen met 10 minuten hun aandacht ergens bij kunnen houden, heeft mij verzekerd. Maar u kunt het langer. Gelukkig. Maar het kan ook van des morgens vroeg tot de avond toe. Ik ken trouwens iemand die ook van des morgens vroeg tot 's avonds toe en zelfs tot de andere ochtend toe kon luisteren, maar die nu vindt dat het niet langer mag duren dan 40 minuten. Omdat de mensen niet zo lang hun aandacht erbij kunnen houden. Maar toen het nog 1974 was of zoiets, toen deden wij dat gewoon de hele zaterdag en dan de nacht ook nog door tot de andere ochtend. Echt wel. Dat ging prima. Maar toen maar. En dan staat er, en sommigen geloofden wel, dat heb ik overgeslagen, maar het stond ook in Johannes 12, dat nochtans velen uit de fariseeën geloofden in Jezus. Maar het volk niet, staat er. Dat wil zeggen, de natie als zodanig. Maar velen uit hen wel. Hier staat dat ook, sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkaar oneens zijnde, want dan ben je het oneens per definitie, scheiden zij, gingen ze uit elkaar, als Paulus één woord gezegd had. Dat staat er niet. Als Paulus één woord gezegd had, dubbele punt, wel, dat is Paulus' commentaar, terecht, goed, terecht, heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en zien zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Die kan je niet missen, dat is linea recta afkomstig uit Jesaja 6. Toch? En dit keer wordt het niet toegepast op het spreken in gelijkenissen door de Heer, maar het wordt toegepast op het in klare taal uitleggen, niet maar met retoriek spreken, maar uitleggen, want dat staat er, Koninkrijk Gods uitlegde, in klare taal, zo duidelijk mogelijk uitleggen hoe het zit met de Messiaanse zegeningen enzovoorts. Met het Koninkrijk Gods. En niettemin is men blind en doof. Want, zoals u weet, het is een heidenswerk. Gekke mensen kennen die uitdrukking allemaal. Om christenen te bekeren. Maar eigenlijk betekent het gewoon dat het bijna onmogelijk is om iemand die zich christen noemt te confronteren met het evangelie als zodanig. In de Bijbelse betekenis van de term. dat de zaligheid is door geloof en uit geloof van Jezus Christus enzovoort. En dat het is zonder de werken der wet. Leg ze dat maar eens uit. Ze hebben al een geloof, want ze noemen het een geloof. Ten onrechte, maar ze noemen het zo. Heb je dat? Ze zijn niet geïnteresseerd in de waarheid. En zo is het met de Joden ook. Ze willen niet bekeerd worden. Ik ken er trouwens een die het gewoon zo zei. Die zei gewoon, ja Ab, ik weet wel dat je gelijk hebt. Het is waar, alsof het om mij gaat. Ik weet wel dat je gelijk hebt, ja, dat is allemaal waar. Maar hij vond dat hij toch liever, hij was liever met zijn familie in de hel, dat hij zonder zijn familie en met mij dus in de hemel zou zijn. Dat laatste is dan een verzachtende omstandigheid, denk ik. Maar toch maar. Maar hij zei het ronduit. Nee, ik weet ook hoe die heet. U ook waarschijnlijk, dus ik ga het niet zeggen. Maar zo was dat. Men wil dat niet. Want men is nu eenmaal Jood en men wil dat blijven. Men wil die gemeenschap, of wat er verdoor moet gaan, wil men niet verliezen. Men is een soort trots op ook. Jawel. Om verschillende redenen. Dat is voer voor psychologen. Aan de ene kant waarschijnlijk toch heus ook een soort van hoogmoed. Wij horen bij het uitverkoren volk. En aan de andere kant is het waarschijnlijk ook de underdog spelen. Aan de andere kant. Want daar kun je ook je voordeel mee doen. Wij worden altijd verdrukt. We zijn altijd de pineut, het haasje, de pisang en wat het maar was. De sigaar trouwens. En wat je nog maar meer kunt zijn. En misschien zijn er ook Jiddische woorden voor. Dus jullie moeten mij dus helpen. Daar komt het op neer. En het ons niet al te moeilijk maken. Dat is ook wat voor te zeggen. Maar men wil daarbij horen. En ik ken heel wat christenen die zijn er trots op dat ze van Joodse afkomst zijn. Of een Joodse grootmoeder hebben. Of iets dergelijks. Trots. Nee, of ik daar wat tegen heb. Nee, het mag van mij. Maar ik probeer begrip te kweken voor dat idee. Van dat mensen wel weten wat de waarheid is, maar hem niet believen. Ze kiezen bewust voor iets anders. Waarom ook niet? Den Haag loopt vol met mensen die die waarheid waarschijnlijk wel kennen, maar niet willen weten. Omdat ze andere belangen hebben. De 2-3 dubbele agenda. Het belang van het volk? Nee, het belang van de partij staat boven het belang van het volk. En het persoonlijk belang staat weer boven het belang van de partij. En dat is de politiek. Nee, dit is de democratie eigenlijk. Maar dat mag je eigenlijk ook niet zeggen, maar doe maar. Dat is het nadeel ervan, dat het zo werkt. Maar alles wat in deze wereld ontwikkeld wordt, wordt uiteindelijk noodzakelijk een vloek. En alles wat goed begint, met goede bedoelingen en aanvankelijk ook schijnt te werken, ontaardt uiteindelijk in een monster. Dat is met alles zo. En niet alleen met een mosterdboompje. Die begon ook goed. Maar het was de derde gelijkenis, toch? Of was het de vierde? Uit Matthäus 13. Die van het mosterdzaad. Het begint goed, maar het ontaardt en het wordt Babel. Die grote boom. Enzovoorts. Nou goed. Maar dit is het afscheid van de apostel Paulus. Die zegt, Jesaja wordt vervuld. Dit is het. En zoals het Johannes-evangelie in zekere zin eindigt in Johannes 12 met dezezelfde woorden, zo eindigt de Bijbelse geschiedenis, althans de Bijbelse geschiedschrijving, officieel hier in Handelingen 28, met vast te stellen de verharding van het Joodse volk. Maar dat kan niet het einde zijn. En dus staat er ook hier, vers 28. Oh, stop, dat is te snel. Dit kan niet het einde zijn. Dus kom je van Johannes 12 en Johannes 13. En daar ben je verzameld met de discipelen in de opperzaal. En zit je met de Heer aan tafel. En dat is de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Ik heb het nog nagevraagd aan de paus en die zei het zelf. Dus dat is wat het is. Het is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. En gelijk heeft hij. We hebben dat beroemde schilderij aan te danken van die 12 discipelen rondom de Heer. In het zogenaamde laatste avondmaal. Het is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. Hij heeft gelijk. Zij het dan dat hij bedoelde de Rooms-Katholieke kerk en ik bedoelde de ene algemene. De ene algemene christelijke kerk. Maar goed. Dat is Johannes. En in Handelingen eindigt het eveneens met de verwijzing naar de verharding van het Joodse volk. En ook hier gaat het verder in vers 28. Althans, hier wordt beschreven hoe het verder gegaan is al, want je bent al heel wat jaren onderweg inmiddels. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Ik roep altijd meteen, er staat niet zal worden vanaf nu. Het was namelijk al zo. Het was namelijk al zo sinds de opstanding van Christus officieel. En demonstratief sinds de zogenaamde Pinksterdag, waarin het evangelie in de eerste plaats, de grote werken Gods, gepredikt werden in talen der heidenen. Dat was niet voor niks zo. Dat is met dank aan Jesaja 28. Dat wil zeggen, het is de uitbeelding van hoe het in onze bedeling toegaat. Het woord is gedeponeerd, is van de Joden weggenomen, gedeponeerd bij de heiden in het algemeen en bijzonder bij Efraïm. En hier staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en die zullen horen. Maar woorden van deze strekking lazen wij trouwens ook al ooit in Handelingen hoofdstuk 13. Waar staat, God heeft ons gesteld. Ziet wij, na de maal gij u het eeuwig leven niet waardig oordeelt. Wij wenden ons tot de heidenen. Zoals gezegd is door Jesaja 42 en 49. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En waarom ook niet? Eigenlijk zijn het ook de woorden van Simeon in Handelingen 2. Die dingen stonden tevoren vast. God had het gezegd dat het zo zou gaan. Niet omdat hij het zo wilde, maar omdat hij het zo zou doen onder de gegeven omstandigheden. Je kunt van tevoren weten waar wet toe leidt. Heb je dat? Tot ongeloof. Maar wat doe je dan? Nou, dan stuur je naar het andere deel van het huis wat je achtergehouden hebt. Verborgen hebt gehouden, ergens aan de einde der aarde. En dan ga je daar verder. En dat is wat gebeurd is en dat is wat Ezechiël aankondigde in verband met het Davidische koningshuis, in verband met die sederen enzovoort en het takje wat overgeplaatst zou worden. Is toch een gelijkenis of niet? Ezechiël 17? U kijkt me aan, waarvan heeft hij het al? Is het Ezechiël 7? Ik weet het nooit uit mijn hoofd precies. Over die grote boom en met het takje, en vrouwelijke takjes met name. Nu overgeplaatst naar een ander land en daar schoten die weer wortel. Nee? Kent u die? Nou ja, andere keer dan. Is het 17? Ezechiël 17? Gelijkenis. Het Oude Testament gaat net zo goed over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. De verplaatsing van het heilswerk van de Heer van de ene huis naar het andere. Dat is het in essentie. En dat is wat hier besproken wordt. Het zij u dan bekend. Ik heb vorige keer, ben ik hier geëindigd ongeveer met dit vers, zo een loopje weg. En ik heb gezegd, dit is niet de aankondiging zoals sommigen willen. Het is de afkondiging van iets wat al lang aan de orde was. Daarom zei ik, je leest het ook in Lucas 2 bij Simeon. Maar feitelijk natuurlijk gewoon in Jesaja ook. Zo zou het gaan en zo ging het al lang. En dat is wat de Joden niet accepteerden. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg. Veel twisting hebben onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Hetgeen in zichzelf trouwens ook een uitbeelding is van onze bedeling. Pak een beetje 2000 jaar. Vanaf de opstanding van Christus tot het einde van de 70ste week. En ontving allen die tot hem kwamen. Dat is wat wij ook doen. Wie maar komen wil. Toch? Predikend het koninkrijk Gods. En in het bijzonder dus de verborgenheden van dat koninkrijk. En lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Want het was vroeger verboden. Was sinds Pinksteren was het Petrus geoorloofd vrij uit te spreken. Daar staat het woord met vrijmoedigheid hoor. Ditzelfde woord staat daar. met vrijmoedigheid. En hier staat het ook dat Paulus dat deed met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Kennelijk is dit geschreven na die 2 jaren, anders kon er niet staan dat hij dat deed 2 jaren lang. En het simpele idee is, en als hij na die 2 jaren dan onthoofd of althans gedood zou zijn, dan had het er nu wel bij gestaan. Ik vind het een goed argument. Het is niet zo heel sterk, maar ik vind het toch een goed argument. Maar het staat er niet bij, zodat de conclusie moet luiden dat hij na 2 jaar dus is vrijgelaten. Hetgeen trouwens elders in de Bijbel ook op zijn minst gesuggereerd wordt. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. En dat hij daarna alsnog op reis is gegaan. En wel naar de heidenen. Die zouden horen. En vergis u niet, als er naar Joodse maatstaven heidenen zijn, dan zijn dat in de eerste plaats de 10 stammen van Israël. Dat is echt zo. Gooi, heidenen. Maar het zijn in de eerste plaats de 10 stammen van Israël. Omdat die juist met grote nadruk ooit Israël waren in hun gedachtegang. En terzijde gesteld zijn, verstrooid zijn geworden. En dat zijn dus in de eerste plaats de heidenen. En dat er daarna nog andere heidenen zijn, oké.